de schriftlezing uit 1 Timotheus 1 vanaf vers 12 tot en met vers 20.
En ik, dat is Paulus, dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus, onze Heere die mij, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende, die tevoren een godslasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid geschied, terwijl ik het onwetende gedaan heb in mijn ongelovigheid. Doch de genade onze Heer is zeer overvloedig geweest, met geloof en liefde die er is in Jezus Christus. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld degene die hem geloven zullen ten eeuwige leven. De koning nu der eeuwen, de onverderfelijke, de onzienlijke, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Dit gebod beveel ik u, mijn zoon Timotheus, dat gij naar de profetieën dan van u voorgegaan zijn in dezelfde de goede strijd. Houdende het geloof en een goed geweten, het welk sommigen verstoten hebbende, van het geloof schipbreuk geleden hebben. Onder welken is Hymenius en Alexander, die ik de Satan overgegeven heb, opdat zij zouden leren niet meer te lasteren.
Zoals we hier met elkaar zitten, geliefde gemeente, hebben we, dat geldt voor de meeste van ons, wel gehoord van John Newton. Een man die leefde in de 18e eeuw in Engeland en die overleed aan het begin van de 19e eeuw. Hij was 11 jaar, jongens en meisjes, toen hij al de zee opging, aan boord van het schip. Hij leidde een losbandig leven en later werd hij een slavenhandelaar. Daar speelde hij een grote rol in. Hij kende de Heere niet, hij wilde van de Heere God ook niet weten. Hij leefde opstandig, maar er kwam een grote verandering in toen hij op enig moment met het schip in een grote storm terechtkwam, een woeste storm. Het schip dreigde te vergaan, John Newton dreigde om te komen en opeens klonk er vanuit die storm, uit zijn mond een zucht, een roep, een schreeuw om genade. Genade van de Heere. En die genade kreeg John Newton ook. Want de Heere kwam in zijn leven, ging werken in zijn leven, alles veranderde. Hij probeerde de zonde vaarwel te zeggen. En uiteindelijk prijkte er een tekst op de schoorsteenmantel in zijn studeerkamer. Deuteronomium 15 vers 15. Gedenk eraan dat u slaaf bent geweest in Egypte, maar dat de Heere uw God u verlost heeft. Ja, dat was genade in het leven van John Newton. En die genade heeft hij bezongen in een prachtig lied dat wereldbekend geworden is. Amazing Grace, verbazingwekkende genade. Ja, een wereldberoemd lied, maar het is wel de vraag, gemeente, of een ieder die dat lied zingt ook daadwerkelijk beleeft wat John Newton bezingt. Want hoe noemt John Newton zichzelf in dat lied? Een wretch, een ellendige. En of dat altijd zo beleefd wordt, is maar zeer de vraag. Maar als we Paulus vanmorgen zouden vragen, zou Paulus dat zeker beamen. Deze ellendige riep, maar ook dat andere gemeente, wat John Newton ook heeft bezongen en wat hij heeft ervaren, dat meer dan alle zonde en ongerechtigheid, meer dan alle ellende in zijn leven, door de overvloedige genade van de Heere is vergeven en kwijtgescholden. En daar gaat het nu vanmorgen om, wanneer we stilstaan bij een gedeelte uit 1 Timotheus 1. Ik wil vanmorgen op de kansel behandelen het 14e vers. En we hopen aan tafel te mediteren over het 15e vers. En ik schrijf als thema boven de verkondiging, overvloedige genade. Allereerst in Christus en ten tweede voor zondaren. Overvloedige genade in Christus, dat is vers 14. En dan ook vers 15 voor zondaren. Maar nu eerst dan vers 14 in het kort. Gemeente, u ziet dat dat ingeleid wordt met een tegenstelling. Doch de genade onzes Heren. Doch, we zijn al verschillende keren die tegenstelling tegengekomen in dit gedeelte. Maar, doch, nochtans. En om die tegenstelling te proeven moet ik u nog even meenemen naar woensdagavond. Nog even mee terugnemen naar het gedeelte dat hieraan vooraf gaat. Want Paulus schrijft in de voorafgaande verzen wie hij is geweest. Daar heeft hij maar liefst 3 woorden voor nodig. Nee, hij verkleint en vergoeilijkt de zonde niet. Hij beschrijft met 3 woorden wie hij is geweest. Allereerst een godslasteraar. Hij lasterde Christus. Daarmee lasterde hij ook God. En het was zelfs zo erg in het leven van Paulus dat hij ook andere gelovigen dwong om de naam van Christus te lasteren. Nu, daar stond Polycarpus. U hebt wel van hem gehoord. Hij werd gedwongen om de Heer Jezus te lasteren. Maar wat zei Polycarpus van Smyrna? 86 jaar heb ik de Heere gediend. Hij is altijd goed voor mij geweest. Zou ik dan nu kwaad spreken van hem? Maar Paulus dwong de christenen om Christus te lasteren. Hij was een godslasteraar. Hij was ook een vervolger. We hebben woensdag gezegd, daarin ligt opgesloten een woord dat ook wordt gebruikt voor slavendrijvers. Iemand die slaven opjaagt, die slaven drijft. Zo joeg Paulus op christenen, gelovigen. Stefanus, andere christenen in Jeruzalem, maar dat was niet voldoende. Hij had er zelfs een week lang reizen voor over om naar Damascus te gaan, om ook daar de volgelingen van Christus gevangen te nemen. Hij was een vervolger. En tot slot een verdrukker. Daarin ligt opgesloten dat Paulus er ook niet voor terugdeinsde en voor terugschrikte om geweld te gebruiken. Dat ligt in dit woord opgesloten. Hoe hij dat deed weten we niet, maar hij leverde hen over in gevangenissen. En daarbij zal ongetwijfeld gebruik gemaakt zijn van een geesel of van een stok. Ja, Paulus, hij had er een behagen in. Hij was iemand die geweld gebruikte. Hij verdrukte Gods volk. Wat een zonde, gemeente. Wat een zondaar. Wat een verleden. Doch, vers 14. Maar de genade onzes Heren is zeer overvloedig geweest. Er wordt voor het woordje overvloedig een woord gebruikt, dat kennen jullie ook wel, jonge mensen. In dat woordje ligt het woordje hyper opgesloten. Wanneer gebruiken we hyper? Ja, als we een overtreffende trap willen aanduiden. Iets is hypermodern of iemand is hyperactief, zeer modern, een onderstreping. Nu met eerbied gesproken, Paulus gebruikt voor de overvloedige genade van de Heere het woordje hyper in het Grieks. Paulus heeft de genade van de Heere ervaren. Ja, niet alleen genade, hij heeft ook ervaren in zijn leven, vers 14 zegt het, geloof en liefde. O, hij meende dat hij geloofde. Maar hij moest erkennen in het voorgaande gedeelte dat hij alles in zijn ongelovigheid had gedaan. Maar Christus schonk hem het ware geloof. O Paulus, hij was zo verbitterd. Hij was zo hatende het volk van God en de God van dat volk. Maar Christus schonk hem liefde tot de Heer en tot zijn kinderen. Ja, eerst reisde Paulus een week lang naar Damascus om daar de christenen gevangen te nemen. Maar door de genade van de Heere mocht hij de hele wereld overreizen om het evangelie te verkondigen. Jawel, eerst leverde hij Gods kinderen over in de gevangenis, maar later horen we hem zelf zingen achter de tralies. Jawel, eerst liet Paulus Gods kinderen wenen van verdriet en van ellende, maar later maakt hij zijn eigen brieven nat met zijn eigen tranen. Van wie komt die genade? Van wie komt dat geloof? Van wie komt die liefde? Dat zegt de apostel ook in vers 14. Het is de genade van onze Heere. Het is geloof en liefde die er is. In Christus Jezus, geliefde gemeente. In de Heere Jezus is een overvloed van genade te verkrijgen. Johannes heeft ervan getuigd. Uit zijn volheid hebben wij ontvangen. Genade voor genade. Het buitelt als het ware over elkaar heen. De stromen van genade die uit Christus voortkomen. Mag ik een voorbeeld gebruiken, jongens en meisjes, voor jullie vanmorgen? Als het gaat om de genade van de Heere, denk dan maar aan de zon. De zon verwarmt de aarde. Daarmee verliest de zon geen kracht. Ze wordt niet minder warm. Ze geeft haar warmte voortdurend aan de aarde. Stel, jongens en meisjes, dat de zon 10 werelden zou moeten verwarmen. Zou ze dan minder warm worden? Zou de zon dan kracht verliezen? Nee, de zon houdt altijd haar kracht, al zou ze 10 werelden moeten verwarmen. Zo is het nu, gemeente, met de genade die er te verkrijgen is in de Heer Jezus. Het is overvloedige genade, eindeloze genade. Maar, dat moeten we vanmorgen ook tegen elkaar zeggen. Verwerpt u die genade, dan verwerpt u Christus. Veracht u hem, dan veracht u uw eigen zaligheid. Vertrapt u de zaligmaker, dan vertrapt u zijn bloed. Dan zult u eenmaal ter verantwoording worden geroepen en dan hebt u niets om voor te betalen. Maar vanmorgen kan het nog. Maar vanmorgen mag het. Voor de eerste keer als u hem nog niet kent, maar ook bij vernieuwing als we hem hebben liefgekregen. U zegt, voor mij kan het niet meer. Voor mij is het te laat. U moet eens weten wat ik allemaal heb bedreven aan zonde, gemeente. Als Christus bloed voldoende is en afdoende is, om Paulus, die zichzelf de voornaamste van de zondaren noemt, af te wassen en schoon te wassen, dan is er vanmorgen ook voldoende bloed voor u. Dan is er ook voldoende bloed voor jou. En als er zo'n grote zondaar als Paulus door de hemelpoort past, kan er vanmorgen niet een zondaar zo groot zijn, zo vuil, zo bevlekt, of hij kan eenmaal door die poort naar binnen gaan. Overvloedige genade, verkrijgbaar in Christus. Ja, hij riep Zacchaeus de tollenaar uit de boom. Hij liet een overspelige vrouw vrij uitgaan. Hij sprak met een zondige vrouw bij de put van Sichar. Ja, deze Christus ontvangt de zondaren en eet met hen. Amen. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden. Zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak. Ter rechterhand zijns hemelse vaders, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende, of wij zullen zo waarachtig, door de werking van de Heilige Geest, met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Geliefde gemeente, kom dan, want alle dingen zijn gereed. 1 Timotheus 1, vers 15. Dan schrijft Paulus, dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Een getrouw woord, wat worden er in de wereld niet veel woorden gesproken? En onder die woorden zijn vaak ook zinloze woorden, ijdele woorden. Woorden die geen grond hebben. Maar Paulus wijst ons vanmorgen op een getrouw woord. Een betrouwbaar woord. Een woord waar je op kan leunen, waar je op kan steunen. Waar je op kunt staan, dit is een getrouw woord, zegt Paulus. Wat is dan dat getrouwe woord? Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Christus, hij is gezalfd door de Vader in de stilte van de eeuwigheid. Hij is de gezalfde zaligmaker, dat is Jezus. Christus Jezus, hij is naar de wereld gekomen. De van God afgevallen wereld. De wereld die van hem niet moest weten en die van hem niet wilde weten. Een godenvijandige wereld. Tot die wereld is hij gekomen. Ja, heeft hij zichzelf laten neerleggen in een beestenstal, in een kribbe, in een voederbak voor de dieren. Als het brood dat uit de hemel is neergedaald, kwam hij in het broodhuis Bethlehem om zich aan het eind van zijn leven te laten breken. Dan hebben we dat zojuist ook niet gezien. Wilde het gebroken brood niet uit dat Christus zijn eigen lichaam liet breken. Met wat voor doel? Dat hongerigen gevoed kunnen worden. En dat de dorst van dorstigen gelest kan worden. Maar Paulus schreef er wel iets bij in vers 15. Dit is een getrouw woord dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Maar daar schrijft Paulus wel dit bij. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig. Moet wel aangenomen worden. Wanneer we ziek zijn en we horen dat er een medicijn voorhanden is, dan hebben we niet voldoende aan de wetenschap dat er een medicijn voorhanden is. Dan moeten we dat medicijn tot ons nemen. Wanneer we hongerig zijn en dorstig zijn, dan moeten we dat eten en dat drinken tot ons nemen. Moet aangenomen worden, tot ons genomen worden. Wel, die heerlijke evangelieboodschap, dat Christus Jezus naar de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken, dat is nu waard om aangenomen te worden. Dat is het echt waard om aangenomen te worden. Meer dan waard, zou ik bijna zeggen. Kunnen we dat vanuit onszelf? Nee. Daartoe zijn we nu onbekwaam. Maar wat een wonder, gemeente, dat Jezus Christus vanmorgen hier tijdens de bediening van het avondmaal zo laag afdaalt dat hij tegen zijn kinderen zegt: kunt u het niet? Durft u het niet te geloven? Kunt u het niet aannemen? Durft u het niet aan te nemen? Hier is het brood. Hier is de wijn. Proef het maar, smaak het maar, tast het maar. Want zo zeker als u het brood nu eet en zo zeker als u de wijn drinkt, zo zeker ben ik ook voor u naar deze wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Als de Heilige Geest zich van die woorden bedient, gemeente, ook vanmorgen, ja, dan loopt dat uit op een lofzang. En ik hoor het orgel boven alweer opengetrokken worden. Registers mogen weer opengaan. Psalm 8. Psalm 8 waarin het gaat over de verwondering. De verwondering dat de Heere in zijn gunst en in zijn genade heeft omgezien naar een zondaar. Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. Wat had Paulus een hekel aan het woord zondaren? Want Paulus, als rechtgeaarde fariseer, keek neer op zondaren. Hij was uit het geslacht van Benjamin, een Hebreër na de Hebreeën, een onberispelijke fariseer. Hij hield zich nauwkeurig aan de wetten. In onze tijd zouden we zeggen, hij leefde volkomen kosher. Maar die zondaren die hun handen niet wassen voor het eten, de schare die de wet niet kent, nee, daar hield een fariseer zich liever niet mee bezig. Daar keek hij op neer. En als het gaat om de afkeer van de Heer Jezus, dan brachten de fariseeën dat onder woorden door Christus een vriend van zondaren te noemen. Daarmee wilden ze de Heer Jezus raken. Nee, de Heer Jezus kon nooit voor zulke zondaren gekomen zijn. Nee, hij kon nooit de Messias zijn als hij omging met dat soort mensen. Denk maar aan Simon de fariseer. Wanneer die zondares de voeten van Christus was, dan zegt hij het ook in zijn hart: dit kan geen profeet zijn. Dan zou hij zijn voeten nooit laten wassen door zo'n zondares. Zondaren, gemeente, waren in de ogen van fariseeën mensen waar ze geen gemeenschap mee wilden hebben. En nu horen we het uit de mond van Paulus, dat Christus Jezus gekomen is om zondaren, ja, zalig te maken. Dat heeft hij zelf ervaren, want hij is zondaar geworden. Daar waar de fariseer van zichzelf niet wist wat genade was, mocht Paulus erachter komen. Ja, Christus is gekomen met dat doel. Had Gabriël dat ook niet gezegd voor de komst van de Heer Jezus? U zult hem Jezus noemen, zaligmaker. Dat was maar niet een aanwijzing, gemeente. Dat was een opdracht. Waarom? Omdat hij zijn volk zalig zal maken van hun zonde. Daarvoor is Christus nu gekomen. Om de eer van de Vader op te luisteren, maar ook om zondaren te redden. Ja, meer nog, om hen inderdaad zalig te maken. Verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed, tot het allerhoogste goed. Ja, der vromen hoorn en macht zal verhoogd zijn door Gods kracht. En daar resteren er nog enkele woorden in vers 15. Als Paulus heeft gesproken om de zondaren, voor wie Christus gekomen is om hen zalig te maken, dan resteren nog deze woorden, van welke ik de voornaamste ben. Ja, wij zouden verwachten dat Paulus zou zeggen, waarvan ik de voornaamste was. Dat zegt Paulus niet. En Paulus vergist zich ook niet, want één vers later herhaalt hij dat nogmaals. Paulus noemt zichzelf de voornaamste van de zondaren. Protos staat er in het Grieks, voornaamste. Protos, de eerste, de meest vooraanstaande, de meest belangrijkste van de zondaren. Zo heeft Paulus zich leren kennen. En dat is gebleven in zijn leven. Ook na ontvangen genade schrijft hij, ik ben de voornaamste van de zondaren. En is dat ook niet de praktijk van Gods kerk? Zoals we hier vanmorgen zitten, dat we dat moeten belijden. Misschien juist wel wanneer we blikken op dat offer van Christus, wat hij ervoor over heeft gehad om zondaren te redden. Dat juist in het licht van het kruis we tot deze belijdenis mogen komen. Ik ben de voornaamste. En ik blijf de voornaamste. En wanneer we dan mogen zien dat zelfs voor die voornaamste overvloedige genade is, ja, dan kan het niet anders. Of we gaan het zingen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven. Omdat gij dat hebt gedaan.